Wij openen de schrift en lezen een gedeelte uit Hebreeën hoofdstuk 9. Hebreeën 9 vers 11 tot en met 17. In dit Bijbelboek worden mensen aangesproken, aangeschreven die een Joodse achtergrond hebben en die van de Joodse godsdienst gekomen zijn tot het geloof in Jezus Christus, maar die beginnen te aarzelen en te twijfelen na verloop van tijd, omdat zij vooral ontdekken wat zij missen. Zij gaan niet meer naar de tempel, zij zien niet meer de hoge priester, de offerdienst, zoveel andere dingen die zij vroeger hadden, zijn ze voor hun besef kwijtgeraakt. En wat hebben ze er eigenlijk voor in de plaats gekregen? De schrijver van deze brief bemoedigt hen en laat hen zien dat alle dingen die zij vroeger hadden en nog steeds zijn, maar dan rijker en dieper in de Heere Jezus Christus. Nou, dit gedeelte uit Hebreeën 9 staat in dat teken. Hier gaat het over de offerdienst en dan bijzonder ook over de dood van de offerdieren en hoe dat wijst naar de dood van Christus. Wij lezen Hebreeën 9 vers 11 tot en met 17. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe of de op de verontreinigde gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt, want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht, zolang de maker van het testament nog leeft. Tot zover de lezing van de schrift. En de tekst voor de prediking zijn de versen 16 en 17, Hebreeën 9, vers 16 en 17, ik lees ze nog een keer. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt, want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Het Nieuwe Testament, laten we dat boven de preek schrijven. Het Nieuwe Testament. En we hebben drie gedachten waar we in de preek bij stilstaan. Ten eerste bij de maker van het testament. Ten tweede bij de namen in het testament. En ten derde de inhoud van het testament. De maker van het testament wordt genoemd in vers 16. Het is noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Ten tweede de namen in het testament. We stellen de vraag wie de erfgenamen zijn. Van wie staan de namen opgetekend in het testament? En ten derde de inhoud van het testament, mede op grond van het slot van vers 15, waar gesproken wordt over de eeuwige erfenis. Gemeente, wanneer wij de laatste hoofdstukken lezen van de vier evangeliën, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dan valt daar de nadruk op het lijden van de Heere Jezus en ook op het lijden van de mensen om hem heen. En de emoties die mensen ervaren wanneer zij Jezus gekruisigd zien worden. Om een paar voorbeelden te noemen, de vrouwen uit Jeruzalem zien daar Jezus gaan, strompelend en vallend. En ze kunnen tranen niet bedwingen. Als zij daar hem zien, lijdend. En die emotie die staat opgetekend. Johannes, de discipel, beschrijft in sobere maar in diep geladen woorden hoe hij vlak bij dat kruis staat en daar zijn geliefde meester ziet hangen, alles ziet gebeuren, elk woord, al is het fluisterend gesproken van zijn meester, hoort. Aan de voet van het kruis staat Maria, de moeder van Jezus. En daar gebeurt wat zo lang geleden al gezegd was in de tempel. Er zal een zwaard door je ziel gaan, Maria. En ze voelde pijn. Jezus zelf laat zijn emoties weten. De gevoelens van zijn ziel wanneer hij uitroept: Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Als Jezus gestorven is, dan zijn wij als lezer van de evangelie als het ware aanwezig wanneer Jozef van Arimathea en Nicodemus samenkomen en dat lichaam afnemen en het dragen naar het graf, wikkelen in een lijkwade, omgeven met specerijen. We zien daar hoe zij in de schemering van de dag, op een heel intiem moment als het ware, een meester ten grave dragen. Nou, ieder die ooit een geliefde verloren heeft, afscheid heeft genomen, die kan de teksten van de evangelie niet lezen zonder daaraan terug te denken, zonder beelden te hebben, zonder associaties te hebben met je eigen geliefde. En we voelen wat het wil zeggen om iemand die ons dierbaar is te graven te dragen. En we herkennen de hartverscheurende pijn die de dood teweeg brengt. Gemeente, wij kunnen zo de evangelie lezen over het sterven van Jezus en een vraag stellen. Had Jezus niet op een andere manier ons kunnen verlossen dan door zijn dood? Was dit nu echt nodig? Als God dan God is, kan hij dan niet de zonde vergeven zonder dat zijn zoon daarvoor op deze verschrikkelijke wijze sterven moet? Hij is toch de zoon van God? Dat is een oude vraag, gemeente, die al vele malen gesteld is en die opgeroepen wordt door de intensiteit en de heftigheid van het lijden van Christus. Was één druppel bloed niet genoeg geweest van de Zoon van God? Was dat lijden in Gethsemane niet zwaar genoeg geweest waar hij gekropen heeft als een worm en geen man? Had God dat dan niet aan kunnen zien als plaatsvervangend lijden? Maar waarom was dat niet genoeg en waarom moest hij sterven? En waarom heeft hij zich moeten vernederen tot in de dood, ja, de dood van het kruis? Misschien, gemeente, moeten we nog een stap verder gaan. Bij zoveel verdriet en bij zoveel pijn zit toch niemand te wachten op een verklaring? Doen wij het lijden van Christus wel recht als wij een uitleg gaan geven, als wij op zoek gaan naar betekenis, als wij hier een zin en een bedoeling aan willen verlenen? Is dat niet gevaarlijk? Is dat niet een inbreuk op wat hier gebeurt? Zouden we, gemeente, er niet beter aan doen om te zwijgen? En te staan aan de voet van het kruis, te beseffen dat dit het grote mysterie en het geheim van de wereldgeschiedenis is. Dat God zijn eigen zoon geeft, die zonder zonde geleefd heeft en niemand kwaad heeft gedaan, dat die daar willens en wetens op brute wijze wordt gedood en vermoord. Moet dat niet een mysterie blijven, een raadsel, een vraagteken? Is, gemeente, om het in één zin te zeggen, is de poging om betekenis aan het kruis te geven niet een ontkenning van datzelfde kruis? Als we de vraag zo stellen, gemeente, dan mogen wij zeggen, nee, zo is het niet, want de Bijbel zelf geeft een antwoord. Een groot deel van de rest van het Nieuwe Testament gaat die vraag beantwoorden. De vier evangeliën vertellen als het ware het verhaal en vertellen wat er gebeurt en de emoties van de mensen. En de rest van het Nieuwe Testament zegt, maar daarom, daarvoor was dit nodig. Wel, als we zo dit gedeelte gaan lezen uit Hebreeën 9, gemeente, vinden we ook hier een antwoord. Een belangrijk antwoord. Zo belangrijk zelfs, dat het hele tweede deel van de Bijbel, het Nieuwe Testament, genoemd is, zouden we kunnen zeggen, naar vers 16 en 17 van Hebreeën 9. Het Nieuwe Testament. Hier ontleent het tweede deel van de Bijbel zijn naam aan. Hier wordt niet alleen een vraagteken geplaatst bij het mysterie van Jezus lijden, maar bovenal een uitroeptekenen. Uitroepteken. Onze eerste gedachte, gemeente, als het gaat over het testament, want dat is het antwoord, de dood van Jezus is een testament, dan wordt er gesproken over de dood van de maker van het testament. Nou, kinderen, wat is een testament? Dat wordt wel genoemd iemands laatste wil. Een testament betekent dat iemand die beseft dat hij sterven gaat, naar de notaris gaat en die aan de notaris vertelt wat hij allemaal heeft aan rijkdom, aan bezit, aan goederen. En de notaris laat opschrijven wat er met al die dingen en spullen moet gebeuren op het moment dat je sterft. Misschien, kinderen, misschien heeft jouw opa of je oma wel een testament. En daar wordt dan ingeschreven, als opa en oma gestorven zijn, dan zal het huis zijn voor, misschien voor je tante, en de auto die zal zijn voor jouw vader. En misschien heb je wel een prachtig boek, als je bij opa en oma op bezoek bent, dan wil je graag dat oude boek met die mooie platen erin, weer eens een keer bekijk. Misschien staat er wel in het testament van je opa en oma dat boek, dat is straks voor jou. Nou, dat noemen we de erfenis. De erfenis is alles wat iemand achterlaat, nalaat bij zijn of haar sterven. En kinderen, laat ik dat erbij zeggen, je mag zo'n testament veranderen. Je mag het wijzigen. Elke keer weer mag je naar de notaris gaan en zeggen, ik wil dit erbij of ik wil dat eraf. Ik wil die naam erin of die naam eruit. Ik wil het hele testament intrekken of vernietigen, dat mag allemaal. En er is nog iets wat belangrijk is bij een testament. Zolang de maker van het testament nog in leven is, zijn die goederen van hem of van haar. Jouw naam kan in een testament staan, maar je krijgt niets zolang de maker van het testament nog leeft. Je bent, wanneer jouw naam daarin staat, je bent een erfgenaam, zo heet dat. Erfenis, erfgenaam. Dus misschien, kinderen, staat jouw naam wel in het testament van iemand. Misschien staat er wel bij dat jij dan 100.000 euro krijgt, maar je krijgt het niet zolang de maker van het testament nog in leven is. Het testament wordt pas bindend, zegt de tekst, wordt pas van kracht, staat er in vers 17, als de maker van het testament sterft. Nou, wat gebeurt er dan? Als iemand die een testament gemaakt heeft, gestorven is, dan gaan de mensen, de nabestaanden, naar de notaris toe. En dat is altijd een spannend moment. Dan gaat de notaris dat testament openen en voorlezen wat erin staat. En mensen zijn gespannen en mensen zijn benieuwd. Hoe groot zal die erfenis zijn? En welke namen staan erin? Zal mijn naam erin staan? Of zal mijn naam er niet in staan? Hoe groot is de erfenis? Wie zijn de erfgenamen? Allemaal vragen die op dat moment beantwoord worden. En op dat moment, als de notaris het testament opent en voorleest, dan is het onveranderlijk. De maker van het testament is gestorven en het testament is vastgesteld. Wel kinderen, gemeente, dit zegt de tekst. Immers waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Want een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Hier geeft Hebreeën 9 een antwoord. Waarom was het nodig dat Jezus stierf? Waarom moest hij sterven? Omdat hij de maker van een testament is. Alle rijkdom, de enorme rijkdom die Jezus heeft, alle genade, alle gaven die hij uit wil delen, alles wat hij weg wil geven, heeft hij vastgelegd in zijn testament. En wanneer wordt dat testament van kracht? Op het moment dat Jezus sterft. Dan wordt het vast. Dan wordt het testament geopend. Dan worden de namen bekendgemaakt. Dan wordt de inhoud bekendgemaakt. Dan is het vastgesteld, bindend en van kracht. En daarom is het altijd weer een bijzonder moment in het kerkelijke jaar om Goede Vrijdag te vieren. Vandaag is het Goede Vrijdag. Vandaag, gemeente, wordt dat testament van Christus als het ware bekrachtigd, vastgesteld en geopend. Vandaag mogen wij weten dat Jezus dit bekrachtigd heeft en heeft willen bekrachtigen met zijn eigen dood, zodat het vast en zeker zal zijn. We gaan naar onze tweede gedachte, de namen in het testament. Die vraag kan ons ook natuurlijk bezighouden. Staat mijn naam erin? Staat jouw naam erin? Zijn wij erfgenamen? Zijn wij erfgenamen van de erfenis van Jezus? En die vraag is belangrijk, dat voelen we allemaal wel aan. Want het testament kan nog zo mooi zijn en zo rijk zijn. Er kan nog zoveel inhoud instaan. Maar als mijn naam niet in de lijst van erfgenamen staat, ontvang ik niks. De vraag is dus, gemeente, of wij dat kunnen weten. Kan ik weten of mijn naam in het testament van Jezus opgeschreven staat? Ja, dat kunnen wij weten. Er staat in het Grieks, de grondtaal noemen we dat, de taal waarin deze brief geschreven is. Er staat in het Grieks een woord in dit gedeelte en dat wordt soms vertaald met verbond en soms met testament. Het Griekse woord is diatheke. En we komen de beide vertalingen in vers 15 allebei tegen. Als ik vers 15 voorlees, dan staat er: daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren, de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers waar een testament is, daar heb je hetzelfde woord, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. Dus tweemaal komt dat woord voor, of al vaker, en soms wordt het vertaald met verbond en soms met testament. Nou, dat is belangrijk, gemeente. We zijn bezig met die vraag, hoe kunnen wij weten of onze naam staat in dat testament? Wij mogen dat woord testament vervangen door het woord verbond. Dat is hetzelfde woord. Dus gemeente, hoe weten wij of onze naam in het testament staat? Dat weten wij als wij in het verbond zijn. Wie is er erfgenaam? Dat zijn de mensen die tot het verbond behoren. Wie ontvangt de erfenis? Dat zijn de mensen met wie God het verbond gesloten heeft. We kunnen het ook omdraaien, gemeente, want laten we maar eerlijk zijn. We kunnen in de kerk vaak spreken over het verbond. Het genadeverbond, zonder dat wij precies weten wat dat betekent. Ja, het verbond dat heeft iets te maken met de doop en met de kinderdoop. We dopen de kinderen omdat ze tot het verbond behoren, dat weten we dan. En misschien horen we die uitdrukking wel eens over de erf van het verbond. Maar wat betekent dat? Wat is nu dat verbond? Wat heb je eraan om bij het verbond te behoren? Als wij die vragen herkennen, gemeente, dan kunnen deze twee versen, Hebreeën 9 vers 16 en 17, ons geweldig helpen. Vind je dat moeilijk om te begrijpen wat het verbond is? Nou, dan mag je elke keer als je dat woord verbond hoort of leest, mag je bij jezelf denken aan deze versen en zeggen, verbond is testament. Dus als ik tot het verbond behoor, dan betekent dat dat ik tot het testament behoor. Als ik bij het verbond behoor, staat mijn naam in het testament van Jezus. Dat testament dat vast en krachtig is gemaakt toen Jezus stierf. Als ik tot het verbond behoor, betekent het dat de erfenis van Jezus voor mij bestemd is. Testament en verbond, gemeente, die twee woorden horen samen. Dus ik noemde net die uitdrukkingen, de erf van het verbond. Er zijn mensen die uitdrukking gebruiken en die dan denken aan, ja, aan een erf. Je hebt een boerderij en daar heb je een erf omheen. En, nou ja, je ziet het bewijzen van spreken voor je in dat huis, in die boerderij, daar wonen de mensen en daar buiten, daar lopen wat dieren rond en scharrelen wat kippen of zo. En de erf van het verbond, dan denken mensen, ja, ik hoor eigenlijk bij dat erf. Ik ben vlakbij, maar ik ben nog niet binnen. De erf van het verbond is wel dichtbij, maar uiteindelijk nog niet binnen. Het huis is voor de mensen, het erf is voor de dieren, wel dichtbij, maar uiteindelijk toch buitengesloten. Een gemeente, laat ik dat vanavond heel duidelijk zeggen, dat de Bijbel dit nooit bedoelt met de erf van het verbond. Als de Bijbel het over erf heeft, dan bedoelt ze erfenis. Gelukkig heeft hij zien de Statenvertaling dat in dit gedeelte heel duidelijk zo weergegeven. Kijk bijvoorbeeld naar het slot van vers 15, de eeuwige erfenis. Er staat in de Statenvertaling de erve. Dat betekent ook gewoon erfenis, maar niet dus erf. Als je dit gedeelte gaat lezen vanuit de gedachte dat je een erf rondom een boerderij erin moet lezen, dan snap je het hele gedeelte van Hebreeën 9 niet meer. Nee, wij moeten hier denken aan de erfenis. Je kunt Hebreeën verder doorlezen en dan vind je vaker momenten dat er gesproken wordt over de erfenis, de belofte beërven, zegt Hebreeën 6. En de erfgenamen van de belofte, dat zijn woorden die de Bijbel gebruikt om dat testament mee aan te geven. Dus gemeente, als ik die uitdrukking nog een keer gebruik, het erf van het verbond. Ik zal zelf nooit zeggen dat wij leven op het erf van het verbond. Wij leven van het erf van het verbond. Van de erfenis van het verbond. Wij leven van het testament van Jezus. Wij leven van wat hij ons heeft nagelaten en wat hij bekrachtigd heeft en waar hij de dood voor is ingegaan om vast te maken wat hij uit wil delen. Als ik behoor bij dat testament, als ik behoor bij het verbond, dan staat mijn naam in het testament van Jezus en deel ik in zijn erfenis. Nou, dan komt die vraag, gemeente. Is die dood van Christus ook voor mij? Mag ik dat geloven? Bedrieg ik mij niet? Hoe weet ik dat? Ben ik erfgenaam? Staat mijn naam in het testament? Om ons dat te laten weten. Heeft God ons, heeft Jezus ons twee sacramenten gegeven. Denk eens aan het avondmaal. In de nacht waarin hij verraden werd, brak Jezus het brood en hij zei, dit is het Nieuwe Testament. Dit is het Nieuwe Verbond, mag je allebei opnieuw zeggen. En hij gaf het. Elke keer, gemeente, wanneer wij aan de tafel van Christus zitten, en wanneer wij het brood ontvangen en de wijn drinken, dan horen wij de woorden van Jezus die tegen jou zegt, dit is mijn testament. Ik laat mijn lichaam verbreken. Ik ga vrijwillig de dood in om dit testament vast te maken en open te doen, zodat de gaven en de rijkdom uitgedeeld kan worden. Ja, zeg je, maar ik vind dat moeilijk. Altijd weer het avondmaal. Ik vind het lastig. Ja, maar er is nog een sacrament. We hebben ook het sacrament van de doop. En wat betekent de doop dan? Het doopformulier zegt, wij dopen de jonge kinderen omdat zij erfgenamen zijn van het Rijk van God. Daar heb je dat woord. En van zijn verbond. In de doop heeft God verzegeld dat hij een eeuwig verbond der genade met jou heeft opgericht. Een eeuwig testament. Dus de doopgemeente, als ik het eenvoudig zeg, de doop is je persoonlijke zegel en bewijs dat God ons geeft dat je naam in het testament van Jezus vermeld staat. En als je daaraan twijfelt, als je daaraan twijfelt of je naam in het testament van de Heer Jezus staat, dan twijfel je eraan of je gedoopt bent. Of om het nog wat duidelijker te zeggen en wat indringender, dan twijfel je eraan of God het meent wat hij doet in de doop. Of om het nog indringender te stellen. Als we daaraan twijfelen, dan wantrouwen we Jezus. En dan zeggen we, zelfs de dood van Jezus, die hij vrijwillig is ingegaan om het testament bindend en van kracht te maken, zelfs de dood van Jezus is dan voor ons niet genoeg. En nog twijfelen we, en nog aarzelen we, en nog blijven we zeggen, is het ook voor mij? Ja, zeg je, maar er zijn zoveel mensen die aan de avondmaal gaan. En er zijn zoveel mensen die gedoopt zijn. Zijn dat dan allemaal mensen die zalig worden? Zijn dat dan allemaal mensen die in het testament van Jezus staan? Ja, maar dat is vanavond de vraag niet. Ik stel geen vraag over allemaal andere mensen waar die zich ook bevinden. Maar ik stel de vraag aan u, ik stel de vraag aan jou. Als jij gedoopt bent, geloof je dat wat God tegen jou gezegd heeft waar is? Geloof je dat Christus daarmee zijn testament verzegelt? De namen in het testament. Onze tweede gedachte. Laten we niet naar andere mensen kijken. Er kwam een man bij Jezus en die zei, zullen er velen zijn die zalig worden? De Heer Jezus zei niet, het zijn er veel of het zijn er weinig. Hij zei tegen die man, strijd om in te gaan. En dat is ook de boodschap vanavond. Zijn er veel mensen die gedoopt zijn en aan het avondmaal gaan waar het niet oprecht is? Die vraag gaan we niet beantwoorden. Strijd om in te gaan. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Geloof wat God verzegelt in het testament en in het verbond. Laten we naar de derde gedachte gaan, de inhoud van het testament. Want we hebben gezien, gemeente, dat een testament niet alleen de namen vermeldt van de mensen die erfgenaam zijn, maar ook de erfenis zelf noemt. Wat staat er in het testament? Wat is de inhoud van het verbond? Vers 15 van hoofdstuk 9 spreekt aan het einde over de eeuwige erfenis. De eeuwige erfenis wordt ons beloofd. Het is dus een erfenis die eeuwig blijft. Geen tijdelijke erfenis die weer voorbij gaat, die opraakt. Maar een eeuwige erfenis. Dus die erfenis, die inhoud daarvan, gemeente, dat is meer dan alle tijdelijke dingen van deze wereld. Misschien dat we nu wel in deze dagen vooral bescherming zoeken tegen ziekte. En dat we vooral bidden of God ons beschermt tegen corona. Mensen om ons heen daarvoor beschermt. Daar mogen we om vragen, maar het is een tijdelijke zegening. Het is geen eeuwige erfenis. Misschien willen we vooral dat we geen angst en onzekerheid ervaren in deze tijd. Misschien zijn we vooral bezig met geluk en een lang leven en een rijk leven. Maar het is allemaal tijdelijk. De dood van Jezus, gemeente, belooft ons een eeuwige erfenis. De dood van Jezus belooft ons eeuwig leven. Een eeuwige erfenis is een erfenis die niemand ons ooit meer af kan nemen. Een eeuwige erfenis is het eeuwige leven zelf. En dat is wat Jezus belooft. En dat heeft hij verdiend. Dat is de rijkdom van zijn testament. Wie in mij gelooft, zegt hij, zal niet sterven in eeuwigheid. Wie in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Dat is de inhoud van het testament. Gemeente, vandaag is het Goede Vrijdag. Wij horen en we lezen over het lijden van de Heere Jezus. We kunnen die evangeliën lezen, alle vier, en geraakt worden door de pijn en de smart van Jezus. En wij kunnen ons herkennen in de gevoelens van Johannes of Maria of de vrouwen uit Jeruzalem. Misschien hebben we die woorden van Jezus zelf al eens geroepen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Misschien voelen wij ook wel eens die eenzaamheid. Wij kennen de tranen van Maria. En toch, gemeente, en toch laat dit duidelijk zijn. De grondtoon van het lijdensevangelie is niet het lijden van Jezus, maar de liefde van Jezus. Hij gaf zichzelf vrijwillig in de dood. Om dit testament vast te maken. En bindend. Het avondmaalsformulier zegt het. Hij heeft met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd. Toen hij zei, het is volbracht. En de Nederlandse geloofsbelijdenis die zegt het. Als wij nu een andere middelaar moesten zoeken die ons goedgunstig zou zijn, wie zouden wij dan kunnen vinden die ons meer lief heeft dan Jezus, die zijn leven voor ons gegeven heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? Er is inderdaad, gemeente, dat grote vraagteken van het lijden van Jezus, dat mysterie en dat raadsel. Hoe is het mogelijk dat het licht in de wereld gekomen is en dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht? Hoe is het mogelijk dat hij gekomen is waar niemand hem heeft overtuigd van zonde en de wereld heeft hem gekruisigd? Een vraagteken. Maar het is ook een uitroepteken, gemeente. Een uitroepteken. En wat dat uitroepteken is, dat ontdekken wij niet allereerst wanneer wij kijken op het lijden, op de emoties, op de gevoelens van de mensen rondom het kruis. Maar dat uitroepteken, dat gaan wij pas zien en herkennen als wij luisteren naar Jezus zelf, als hij zegt, het is volbracht. Als wij die woorden van Jezus tot ons door laten dringen. Dit is het Nieuwe Testament. We ontdekken dat uitroepteken niet, gemeente, als wij proberen mee te voelen met de hartverscheurende pijn van de omstanders. Maar wij ontdekken dat uitroepteken. Ook in Hebreeën 9. Als het gaat over de dood die het testament van Jezus heeft vastgemaakt. Niet dat oude verbond redt, maar dat nieuwe testament. Wij hoeven er niets voor te doen, gemeente. Het wordt ons geopend. Het wordt ons voorgelezen. Het is vast. Het is zeker. En toch is er een vraagteken. Toch is er een vraagteken. We laten het uitroepteken staan. Ja, de schrift gaat ons erin voor om te vertellen wat de betekenis is. En de waarde van de dood van Christus. Maar er is ook een uitroepteken. Dat gaat niet zozeer aan... Er is ook een vraagteken. Dat gaat niet zozeer aan het uitroepteken vooraf, maar dat volgt erop. Als wij zo vanavond, gemeente, in de stilte van deze avond, als het ware dat testament geopend zien, en onze naam mogen horen, en mogen horen van een eeuwige erfenis, dan is er toch een vraagteken. Dan komt er toch een vraag naar boven in ons hart. En de vraag is deze, gemeente. Waarom heeft Jezus mij zo lief gehad dat hij mijn naam in dat testament geschreven heeft? Waarom heeft Jezus mij zo lief gehad dat hij zichzelf voor mij in de dood gegeven heeft? Waarom is Jezus doorgegaan door alle pijn en angst heen? Waarom was hij bereid om met zijn dood het testament vast te maken en mij die eeuwige erfenis te geven? Waarom was hij bereid om zijn leven af te leggen voor mij? Waarom was hij bereid om te sterven, zodat ik mag leven? Dat is een vraag, gemeente, en dat is een mysterie. Dat is een raadsel waar wij nooit een antwoord op krijgen. Wij kunnen nooit ontdekken. Wij kunnen geen uitleg, geen verklaring, geen bewijs leveren. Er is geen redelijkheid waarom Jezus ons zo heeft lief gehad. Die vraag laten we staan. Die vraag gaat mee de rest van deze dag. Waarom heeft Jezus mij zo intens en innig lief gehad? Die vraag gaat mee ook in de toekomst, de rest van ons leven. En zelfs de eeuwigheid is niet lang genoeg om deze liefde te begrijpen. Amen. Wij zingen uit Psalm 25. Vers 5 en 7, loutere goedheid, liefde, koren, waarheid zijn de zere paan. Hun die zijn verbond, zijn testament en woorden als hun schatten gadeslaan. Ook vers 7, Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er volgt, vers 5 en 7 van Psalm 25.